Geachte aanwezigen, we zijn hier vandaag bijeen om Andries Bronsing te herdenken, die op vrijdag 22 augustus 2025 is overleden en geheel naar eigen wens in stilte is begraven. In januari van dit jaar heeft Andries zijn uitvaartwensen met mij besproken. Hij gaf toen duidelijk aan dat hij een aantal specifieke wensen had. Hij wilde in stilte begraven worden. Een paar dagen na zijn overlijden en 10 dagen later een herdenkingsdienst laten plaatsvinden. Een ander belangrijk punt voor hem was dat niemand zou weten waar zijn graf zich bevindt. Toch bleek dit voor Andries moeilijk om voor zich te houden. Uiteindelijk deelde hij deze plek met enkele van ons. Samen is besloten om dit te delen met u. En daarom mag ik u vertellen dat Andries is begraven op de natuurbegraafplaats Elspetbos in Elspet. In de afgelopen periode heb ik Andries en Mariska regelmatig bezocht. Ik heb gezien hoe zijn gezondheid steeds verder achteruit ging en hoe hij zichtbaar vermagerde. Toch bleef Andries sterk. Steeds weer sprak hij de overtuiging uit dat hij onderweg was naar een plek die nog mooier was. Andries heeft zelf de inhoud van deze herdenkingsdienst samengesteld. Hij heeft teksten geschreven die ik namens hem mag voorlezen. En ook de liederen die wij vandaag zullen beluisteren zijn door hem zelf uitgekozen. Volgens de traditie van de familie Bronsing zullen wij nu luisteren naar het volgende lied, Al Bevaren. Voel u vrij om mee te zingen. Namens Andries mag ik het volgende voorlezen. Hij heeft alles zelf opgeschreven in de ik-vorm. Ik, Andries dus, groeide op in een groot gezin. Maar eigenlijk leek dat niet zo. Een broer en zus boven mij en zusje Geertje onder mij. Met haar had ik een sterke band. We leken op elkaar. We deden samen veel en ze wisten mij telkens overtalen om met mij mee te kunnen. We hebben mooie jaren gehad samen. Mijn eerste echte baan was bij Thomas in Epen. Na wat jaren daar te hebben gewerkt, kwam ik bij Decoprint werken. Een reclamebedrijf dat mooi aansloot bij wat voor opleiding ik had gedaan. Ik heb daar 22 jaar in buitendienst gewerkt. Tijdens deze periode ben ik in 1983 getrouwd en in 1999 gescheiden. Na een korte periode waar ik als ZZP'er werkte, kwam ik in 2005 bij Hallo Reclame terecht. Dat bedrijf ging failliet in 2018. In tussentijd ben ik getrouwd in 2004 en gescheiden in 2029. We luisteren naar het volgende lied.
ziet mijn leven anders uit. Zeg het tegen mijzelf, u regeert. Ik kies om te weten dat u regeert.
Ik ben direct met Stefan een eigen bedrijf begonnen. Met de mooie naam Eigenwijs Reclame. Stefan is een geweldige kerel. Rustig, kalm en goud eerlijk. Hij deed het computerwerk en het snijwerkgedeelte. Ik mocht het dan aanbrengen waar dan ook in Nederland. We waren een gouden team. We huurden een stuk pand bij Gedo Cruisediensten. Wie Geb en Daniel kent, weet dat je met fantastische mensen van te doen hebt. Het was er gezellig en er was altijd tijd voor koffie. Eigenwijs Reclame groeide en de gunfactor was groot. Trots dat we landelijke klanten hadden, de tijd naderde dat ik met pensioen kon gaan. Ik had al kanker, maar was tot een jaar geleden stabiel. Helaas kregen de uitzaaiingen de overhand. Ook kwam er nog een beenbreuk tussendoor. De afgelopen periode was zwaar en alleen vol te houden met pijnstillers. Ik ben dankbaar wat vele mensen voor mij betekend hebben en van mijn leven een fantastische periode hebben gemaakt. We luisteren naar het volgende lied.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I've got.
Al vanaf mijn jonge jaren had ik altijd vrienden om me heen. In de brommetijd groeide de vriendengroep. Toen ik met motorrijden begon, reden we samen met Gerard, Corlie en de drie motorrijders uit Oene. Overal heen. De motorvriendengroep breidde zich uit. Met enkele daarvan bezocht ik de MotoGP door heel Europa. Fantastische jaren waren het. Vrienden, ze komen en ze gaan. Echte vrienden zoals Gerard en Corlie zijn gebleven. Nu ook met hun vrouwen Henny en Teuntje. En ikzelf met Mariska erbij. We zien elkaar regelmatig. Mag ik Mariska naar voren halen? Voor jouw woord.
Ik wil iedereen bedanken voor jullie steun en medeleven tijdens het ziekteproces van Andries. Ook wil ik iedereen bedanken voor het warme welkom en onthaal toen ik ongeveer 2 jaar geleden in Andries' leven kwam. Maar vooral wil ik Andries bedanken. Bedanken wat hij voor mij heeft betekend. Dankzij hem kreeg ik mijn leven weer terug. En dankzij hem kon ik weer genieten van het leven en van mijn kinderen. En gaf hij mij weer een liefdevol en veilig thuis. Dat is het meest waardevolle wat je mij hebt kunnen geven. Ik heb jou met alle liefde bijgestaan in jouw ziekteproces. Je was niet bang voor de dood. Je ging, zoals je zelf zei, naar nog iets veel mooiers. En dat gaf jou rust. Die rust heb je nu. We hebben een hele fijne tijd gehad en mooie herinneringen zal ik altijd blijven koesteren. Ik spreek ook namens mijn kinderen als ik zeg: lieve Andries, dankjewel voor alles. We missen je.
Grip dokter, mag ik je uitnodigen?
Ik vind het mooi om nog wat te mogen vertellen over de periode dat we Andries hebben mogen meemaken. De tekst die hierop staat, dag Andries, is natuurlijk pakkend en beeldig zoals hij was. Ik ben eigenlijk niet zo van de briefjes. Normaal gesproken dan praat je een beetje van je af. Maar ik heb nu toch wat op papier gezet. Want anders dan dwalen we denk ik te veel af. Ten eerste wil ik iedereen condoleren met het verlies van Andries. In het bijzonder Mariska en de kinderen en de vrienden en de naaste familie, de broers en de zussen van Andries. Maar ook voor Stefan. Want het gemis van Andries zal er zeker zijn na deze periode. Beste Andries, we leerden elkaar kennen via je vorige werkgever, Hallo Reclame. Toen dit bedrijf stopte, ben je ingestapt bij Eigenwijs Reclame van je oude collega Stefan Sauman. Samen gingen jullie verder met Eigenwijs Reclame. Tja, en die naam die paste eigenlijk beter bij jou als bij Stefan. Je was immers op sommige momenten best wel een tik in het je eigenwijs op jouw manier. Als ik boven op mijn kantoor of in de kantine zat, bulderde het nog wel eens. Want Andries had wel een sterke eigen mening. En dat botste nog wel eens met zijn rustige kampioen Stefan. Maar Andries was het vaak weer snel vergeten. Het liefst ging hij op pad naar de uitzendbureaus in de landen. Of op andere karweitjes. Wij gaven Andries een bijnaam. En dat was de plakkerd. Want dat was zijn ding. Hij kon er ook goed over vertellen. We begonnen 's morgens altijd met koffie. En dan voeterde Andries nog wel eens. Dat Stefan dan weer wat aan de late kant was. En dan zei ik: wat vandaag is het vandaag, Andries? Het is dinsdag. Nou, wat doet hij dan? Oh ja, dan moet hij de kinderen nog naar school toe brengen. Maar dan was hij er even niet bij weer. Want dan wou hij op zijn manier, wou hij alweer op pad naar de uitzendbureaus of naar andere karweitjes. Ook uit zijn eerste periode als de plakkert bij Decoprint in Epe, waar hij vele AHA en Ethos winkels beplakte. Ze kenden hem ook allemaal in de diverse vestigingen. Vooral met de dames op de diverse plekken had hij goede contacten. Zijn leven sierde hem door klaar te staan voor iedereen. Hij heeft veel mensen die in problemen raakten geholpen met raad en daad. Geld had voor hem geen waarde. Als hij iemand kon helpen, dan deed hij dat gewoon. Dat was gewoon heel normaal. Dat zat in hem. Veel stichtingen hebben in de laatste fase van zijn leven ook hier nog profijt van kunnen hebben. Of hij kocht voor zichzelf, dat is al een tijdje geleden, weer een mooie Ducati. Want dat merk, dat was je altijd trouw. En dan keek je niet om een paar cent om een andere te kopen. Toen zijn ziekte vastgesteld werd, accepteerde hij dit mede door zijn geloofsovertuiging. Als het mijn tijd is, dan is dat zo. De laatste maanden van zijn leven waren niet makkelijk. Maar hij aanvaarde het op zijn manier. Gesteund door zijn naasten die hem dierbaar waren en goed verzorgden. Andries, we bedanken jou voor al die fijne jaren onder één dak aan de Veldkampseweg 6 in Heerde. We gaan je nooit vergeten. Maar we mogen Mariska ook niet vergeten en Stefan ook niet. De koffie, dat werd straks al gememoreerd, staat bij ons altijd klaar. Dus als je in de buurt bent om even te praten over weet ik wat, u bent altijd welkom bij ons. Dank u wel.
We luisteren naar het volgende lied.
God sent his son. They call you Jesus. You came to love, heal and forgive. You lived and died. because you live, I can face tomorrow. Because you live, all fear is gone. Because I know, yes, you hold my future. Life is worth living just because you live. Life is worth
Ik ben gelovig opgevoed en voelde dat er een God was. Ik probeerde een gelovig mens te zijn, al leken de vroegere jaren er niets op qua levenswandel. Toen ik in 2012 naar de VEG in Zwolle, een evangelische kerk, ging, is mijn leven veranderd. Ik kreeg een relatie met Jezus, iets wat ik daarvoor niet kende. Ik liet mij daarom dopen in 2019. Ik kreeg mooie christelijke vrienden erbij. Als eerste Marieke, later kwam daar Gerrit, Erik, Linda en niet te vergeten Paula bij hem. Door de VEZ en tijdens conferenties met Paula en Marieke sloten ook Dennis en Trudy bij ons aan. Ik ben heel dankbaar voor iedereen die ik ben tegengekomen op mijn levenspad en met een periode hier op aarde een fantastische tijd hebben gemaakt. We luisteren naar het volgende lied.
Generations are falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Cause your name is the highest, your name.
Cor van der Belt, een van de voorgangers van de VEZ Zwolle, zal nu een overdenking houden.
Goedenavond, lieve mensen. Andries die kwam bij mij op de lijn in het voorjaar. En ik had hem nog nooit ontmoet. Ik had hem eens in de wandelgangen gezien in onze kerk, de VES. En ik dacht, dat is een bijzonder portret. En blijkbaar dacht hij hetzelfde over mij. Ik hoorde dat hij mij had geïntroduceerd als de dominee met een staartje. Bij jou, Gerard, zei dat, hè? Dat is een dominee met een paardenstaart. Nou, weet je, dat zegt ook wel iets over onze eerste ontmoeting eigenlijk. Andries die deelde daar in die eerste ontmoeting iets over zijn eigen leven. En kwam er al heel snel achter dat we allebei echt wel hele eigenwijze, eigenzinnige types zijn. En in dat gesprek met Andries ontdekte ik, wow, een soort van spiegel op mijn eigen leven. Andries die precies wist wat hij wou. En dat zien we vandaag terug in zijn herdenkingsdienst, tot in detail door hemzelf geregeld. Andries die ook precies wist waar hij voor stond. En in die eerste ontmoeting voelde het voor mij alsof ik gewoon met een familielid aan het praten was. Alsof ik hem al jaren kende. En toch was het mijn enige echte diepe gesprek met Andries. Van hart tot hart. Waarin ik iets proefde van zijn grootste verlangen. En dat verlangen, dat komt deels vanavond uit. Maar hij deelde vooral over zijn eerste verlangen en dat was bij zijn hemelse vader thuis te komen. Hij zei, ik weet dat ik ga, ik zie ernaar uit om naar mijn vader in de hemel te gaan. En hij had een diepe overtuiging dat Jezus al een plek voor hem had klaargemaakt. Zo zat hij daar in ons jeugdcafeetje met een bak koffie te kletsen alsof het de normaalste gang van zaken was dat er een plek voor hem gereserveerd was in de hemel. Dat hij zich niet druk hoefde te maken. En dat deed hij dus ook niet. Hij vertelde mij, ik maak me eigenlijk alleen nog een beetje druk over alle regelszaken. Hij zegt, en toch is het heel vaak andersom bij mensen die richting het overlijden of richting de dood gaan. Dat er heel veel zorgen zijn over wat komt hierna. Vragen die onbeantwoord zijn tot het moment van sterven. Dat mensen die ziek zijn heel vaak niet eens toekomen aan het regelen van dingen. Maar misschien juist wel in de angst, in de kramp schieten. Dat was bij Andries niet het geval. Andries had een zekerheid. Dat hij wist dat hij thuis zou komen bij zijn hemelse vader. In dat gesprek was dat zijn eerste verlangen wat hij uitsprak. En zijn tweede verlangen, dat ging over jullie. Hij zei, Cor, ik heb dan hier op aarde, als ik het los moet laten, nog één verlangen. En dat is dat er een herdenkingsdienst is, die niet zozeer alleen gaat om mij, maar ten diepste gaat over de liefde van God voor een ieder die hier zit. Zijn hart ging zelfs in die momenten van voorbereiding niet uit naar zichzelf, maar naar jullie. En hij zei, ik hoop zo dat ze iets gaan proeven van de liefde van Jezus. Iets gaan begrijpen van een God die een goede vader is. Alleen al door de liederen goed te beluisteren, ja, klonk er van alles doorheen wat te maken had met zijn hartsverlangen. Mensen bekendmaken met de liefde van Jezus. Nou, misschien zit je hier en denk je, ik heb eigenlijk nooit zo'n gesprek met Andries gehad. Wij spraken over hele andere dingen. Misschien zakelijk of ontspannen over de normale dingen van het leven. Nou, Andries in onze ontmoeting getuigde ervan dat zijn diepste grond in zijn leven zijn liefdesrelatie met Jezus was. Ook al sprak hij er lang niet altijd over. En over die liefdesrelatie met Jezus, daar wil ik iets meer over delen. Want hij zei, Cor, ik kies jou om dit te vertellen, omdat ik weet dat je zelf ook een eigenzinnige man bent en ook niet zo gevoelig bent voor wat anderen van je gaat vinden na tijd. Net als ik, zei hij. Een beetje net als ik. En toen dacht ik, ja, dan heb je misschien wel de juiste persoon voor dit moment gekozen. Want alles wat Andries wou delen, en wat ik dus ook wil delen, is de diepste essentie van God die ons als vader lief heeft, waar we ook zitten in ons leven, wat ook onze keuzes zijn geweest en wat ook onze toekomst gaat zijn. Hij zoekt een relatie met ons allemaal, stuk voor stuk. Andries getuigde van zijn zekerheid dat hij naar de hemel zou gaan. En Johannes, dat was een goede volgeling van Jezus, het was een discipel, die vertelt iets over hoe Andries dat eigenlijk deed. Ik wil er een stukje over lezen. Uit 1 Johannes 4, vers 17 en 18. Johannes die zei het volgende. Als de liefde in ons haar doel bereikt, dan kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien. Omdat wij in deze wereld leven zoals Jezus Christus leefde. In de liefde is er geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft alle angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Andries had geen angst voor wat er komen ging, omdat hij de volmaakte liefde in zijn leven had leren kennen. Hij wist dat hij gered was door het offer van Jezus. Het volmaakte offer, waardoor Andries wist, ik ga naar mijn hemelse vader. Andries wist ook, ik heb geen ticket verdiend naar de eeuwigheid, omdat ik zo goed en hard gewerkt heb voor andere mensen. Hij besefte zich ten diepste dat het offer van Jezus was, wat hem eeuwig leven gaf en heeft gegeven. Als we stilstaan bij het overlijden van iemand die ons dierbaar is, dan kunnen we ervoor kiezen om daarna meteen weer door te gaan met ons leven. En te denken, het was een mooie herdenkingsdienst, ik heb goede herinneringen aan Andries en nu moet ik weer verder met mijn leven. Maar het is zo belangrijk om op dit soort momenten ook naar onszelf te kijken. Hoe kijk ik naar de dood? Durf ik stil te staan bij de vraag, wat volgt er hierna? Want sommigen van ons zullen zeggen, er is niets. En anderen hebben geleerd, er is wel iets, maar ik weet niet precies wat. Andries heeft geleerd dat er iets is en dat hij zeker wist wat dat zou zijn. En in die zekerheid vond hij zijn rust en wist hij, ik hoef niet bang te zijn. Nou, ik groeide zelf op in een christelijk gezin. Mijn ouders waren mooie voorbeelden. En mijn broer en mijn zus en mijn zusje, zij kozen vrij vroeg ervoor om echt een leven met Jezus te willen vormgeven. Maar zelf had ik daar wat langer voor nodig. Ik koos wat meer voor de wereld, zoals we dat vaak in kerkelijke kringen zeggen. Ik wou wat ontdekken van het uitgaan, van het feesten. Ik wou ontdekken wat het vinden was buiten de kerk om. En ik ben daar best verdwaald in geraakt. En hoe verder ik verdwaalde, hoe vaker ik twijfelde over het feit of God nog wel van mij hield. Als ik dood zou gaan, of ik dan nog wel bij God zou komen überhaupt. En toen kwam er zo'n moment. Andries zei tegen mij ook, Cor, je moet het niet te zwaar maken hoor, het mag ook wel een beetje luchtig. Maak het ook niet zo lang, want dan haken mensen af, zegt hij. Ik zei, nou, ik ga mijn best doen, Andries. Er was een moment, ik was ongeveer 17 jaar. En in mijn gezin had iedereen heel zichtbaar voor Jezus gekozen, maar ik niet. En ik kwam thuis en het hek stond open, de deur stond open, de lichten stonden aan, muziek stond aan, maar er was niemand thuis. En ik dacht, raar, dit gebeurt nooit. Ik belde mijn zus op, waar ben je, maar ze nam niet op. Mijn ouders namen niet op. Mijn broer nam niet op. Mijn zusje had nog geen telefoon. En daar bekroop mij het donkere gevoel dat mijn ouders door Jezus waren opgehaald en naar de hemel waren gegaan. En ik als zondaar, als enige, op de aarde was gebleven. Zwaar gevoel. Helemaal een jonge gast van 17, die wel wist wie Jezus was, maar er volledig voor koos om iets anders te gaan doen. Dat gevoel herinner ik mij nog steeds. Een gevoel alsof God heel ver weg is. Alsof hij mij oordeelde en zei, je bent verkeerd bezig geweest, dus jij hebt geen plek in de eeuwigheid, Cor. En dat gevoel heeft mij ergens er ook toen doen bewegen om weer serieus op zoek te gaan naar die God die mij rust wou geven. En mijn rust heeft gegeven. Misschien zit je hier en denk je, ja, ik weet niet wat hierna komt. Ik weet niet of die God die jij kent, Cor, die Andries kende, of dat ook de God is die ik ooit zou leren kennen. Nou, als het aan Andries ligt, doet niemand hier een stap buiten de deur voordat hij zijn hart aan Jezus heeft gegeven. Ik heb hem gezegd, dat kan ik je niet garanderen. Ik zeg, maar ik kan je wel vertellen, Andries, dat de God van liefde eigenlijk heel simpel aan ons wil laten zien hoe zijn liefde, hoe het zichtbaar wordt. Kijk, Andries had geen angst, omdat hij de volmaakte liefde kent. Kende en kent, want hij is bij God die volmaakte liefde is. Maar als we zo vaak het woord liefde laten vallen, is het misschien ook wel even goed om ons af te vragen, wat is dan precies die liefde waar we steeds over spreken met elkaar? Wat is dan überhaupt liefde? Liefde. Voor de een is het een gevoel. Oh, dat helemaal, dat kippenvel, dat warme gevoel, als je echt van iemand houdt, liefde. En voor anderen is het een heel zwaar gevoel. De liefde is teleurstellend. Relaties zijn stuk gelopen. Je hebt liefde gemist van de mensen om je heen. De een zou zeggen, liefde is een keuze. En een ander zou zeggen, nee, liefde is een gevoel. Wat is dan die volmaakte liefde waar God over spreekt? Nou, de een zou zeggen, volmaakte liefde is iedereen in zijn of haar waarde laten. En wij als Nederlanders zijn geneigd om te denken dat echte liefde geven en nemen is. Je doet wat voor de ander, dus de ander moet ook wat voor jou terug doen. Liefde is geven en nemen. Ik denk dat de meesten van ons die tegeltjes wel in zijn leven hebben gezien. Dat we allemaal wel herkennen, oh ja, dat is zo'n gewoonte. Zo'n uitspraak die we misschien ook wel ons eigen hebben gemaakt. Wat is dan liefde? Is dat echt geven en nemen? Nou, we groeien op in een maatschappij waar we dat wel gaan geloven. Als kind mogen we heitje voor kwijtje doen. Je doet eerst een klusje, dan kan je een euro verdienen. Als je je vandaag even goed gedraagt, krijg je misschien vanavond een ijsje. Maar dan wil ik wel eerst zien dat jij je als kind goed gedraagt. Eerst wat laten zien en dan kun je wat terugkrijgen. Het voor wat hoort wat principe gaat ook zomaar door in onze relaties tussen mannen en vrouwen of vrienden onderling. Als mijn vrouw een dagje mag stappen met haar vriendinnen, dan heb ik ook recht op een weekendje met mijn maten weg. Voor wat hoort wat. Ik geef wat, dus ik moet ook wat terug ontvangen. En dat is hoe we vaak naar de liefde gaan kijken. Hoe we vaak met anderen omgaan. We verwachten dat de ander ons teruggeeft waar wij recht op denken te hebben. En dan is daar de God, de vader van de liefde die Andries heeft doen kennen. En die zegt, maar dat is niet hoe ik liefde ooit bedoeld heb. Ik heb liefde nooit bedoeld als een ruilmiddel. Liefde is nooit gericht op, hey, ik heb recht om iets te ontvangen. Maar liefde is altijd gericht op het geven van de ander wat hij of zij nodig heeft. God schiep de mensen. Hij schiep ons allemaal. Net zoals die Adam en Eva heeft gemaakt. Hij is de schepper van het leven. En als we die zekerheid kunnen pakken, dan weten we ook dat hij ons onze eerste en onze laatste levensadem geeft. Als dat God is, die zo van ons houdt, hoe kan het dan dat we hem lang niet allemaal hebben leren kennen? Nou, dat komt omdat als we goed kijken naar het begin van de schepping, Adam en Eva een vrije keuze kregen om Gods liefde wel of niet te beantwoorden. En diezelfde keuze hebben wij vandaag nog steeds. God heeft ons allemaal gemaakt. Hij heeft ons allemaal bedoeld. De enige vraag die hij stelt is, ik geef je mijn liefde, ik geef je alles wat je nodig hebt. Wil je het ook vrijwillig aan mij teruggeven of niet? En dat is de hamvraag van vandaag, die ik namens Andries op jullie schoot leg. Zou je Gods liefde terug willen beantwoorden op het moment dat je beseft dat hij zoveel van je houdt, dat hij alles voor je over heeft? Dat hij zoveel van je houdt, dat hij zelf zijn enige geboren zoon, Jezus, gaf om met jou een relatie te hebben. De liefde van God die zichtbaar mag worden als je Jezus accepteert als je redder. Andries vertelde dat hij zijn leven aan Jezus had gegeven en daar een levend geloof ontving. Dat hij door Jezus ging begrijpen dat God een vader van liefde is en niet een rechter is die alleen maar bezig is met oordelen van wat goed en fout is. Want dat is heel vaak het beeld dat we van God hebben gevormd. Heel vaak het beeld wat we hebben meegekregen in kerken. God houdt je in de gaten. God die oordeelt of je het goed doet of niet. En dan kun je zomaar afstand willen nemen van die God. Want zo'n strenge God, daar wil je toch helemaal niet bij in de buurt zijn. En daarom kwam Jezus. Om het in orde te maken met God te rechten. Zodat als jij en ik Jezus zouden aannemen, wij God mochten gaan leren kennen als een vader die van ons houdt. En een vader die van zijn kind houdt, die heeft het beste met zijn kinderen voor. Een vader die liefde heeft voor zijn kinderen, die wil alles geven wat het kind nodig heeft. En dat is wat Andries is gaan ontdekken. Zijn relatie met Jezus en daarmee ook zijn relatie met God werd geen relatie tussen iemand die het goed moest doen voor God in de hoop dat hij het eeuwige leven zou ontvangen. Maar werd een relatie van Andries als kind van God de Vader. En God de Vader die tegen Andries zei, ik ben er altijd voor je, ook als je het niet goed doet. Want laten we eerlijk zijn, net als jij en ik was Andries ook niet perfect. We hebben allemaal onze problemen. We hebben allemaal onze eigenaardigheden. En voor ons allemaal is daar die God van liefde die zegt, ik hou van je, ik wil een relatie met je, ook al ben je niet perfect. Juist omdat je niet perfect bent, ben ik nog steeds je liefdevolle vader. En die genade, die heeft Andries leren kennen. Dat hij wist, ik ga niet het eeuwige leven ontvangen door hard te werken en keihard mijn best te doen. Maar door Jezus te accepteren als mijn redder. En daarmee God te ontvangen als mijn vader. En niet langer meer te zien als mijn rechter. De liefde. De liefde is nooit een geven en nemen. Maar altijd geven en ontvangen. Want liefde kun je niet verplichten. Je kunt alleen liefde vanuit jezelf geven aan de ander. In de hoop dat de ander het aan je teruggeeft. Zo ontstaan gezonde relaties. En dat is wat Jezus ons voordoet samen met zijn vader. Wandelen in liefde. Om uiteindelijk te weten dat we niet bang hoeven te zijn voor wat er ook maar volgt in ons leven. Omdat we mogen weten dat als we Jezus als onze redder aannemen. Dat God de angst verdrijft uit ons leven. En we voor eeuwig bij hem mogen zijn. Andries getuigt van het feit dat Gods liefde alle angst uitdrijft. En hoe krijgt dat dan vorm? Ik wil afsluiten met een tekst die gaat over de liefde. Want we kunnen soms zo vanuit onszelf ons best doen om het goede te doen voor de ander, te willen doen voor de anderen, maar toch onbewust altijd bezig te zijn met de vraag, what's in it for me? Wat heb ik eraan? Als ik dit voor de ander doe, wat ga ik er ooit voor terugkrijgen? Nou, Paulus was een volgeling van Jezus. En ik eindig graag met zijn woorden over de liefde. Zodat we misschien nog beter gaan begrijpen hoe de liefde in elke dag gewoon zichtbaar mag worden in ons eigen leven. 1 Korinthe 13, vers 1 tot 8. Paulus zegt daar, als ik wel de talen van alle mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, dan klink ik als een dreunende gong of een schelle cymbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar er geen liefde is, dan ben ik niets. Als ik al mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. Dit eerste stuk, daarin laat Paulus zo duidelijk zien dat het niet gaat over de uiterlijkheden van wat we doen voor anderen om gezien te worden. Of dat we alleen maar bezig zijn met geven, geven, maar altijd met een dubbele intentie. Nee, God ziet onze hartsgesteldheid. En hij verlangt ernaar dat we geven vanuit liefde voor de ander. In plaats van uit de verwachting iets terug te gaan ontvangen. En dan zegt God, die liefde, en de liefde zelf is God, die is geduldig. Dat is wat hij ons ook wil geven. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig. En ze is niet trots. De liefde kwetst niet. De liefde is niet egoïstisch. En zij voelt zich nooit beledigd. De liefde neemt niemand iets kwalijk. Zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd. Zij heeft altijd vertrouwen. Verwacht het altijd van God. En houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Amen.
Hiermee komen wij aan het einde van deze herdenkingsdienst voor Andries. Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid vanavond. Uw aanwezigheid laat zien hoeveel Andries voor ons allemaal betekend heeft. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten Er zou koffie, thee geschonken worden met een traditionele plakcake, zoals Andries dat zelf vernoemde. Verwoorden. Wanneer het lied De Goedheid van God afgespeeld wordt, mag u opstaan en de kerkzaal verlaten. Dank u wel.
Thank you.